Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Buitenlandredacteur Sascha Kester was 2 weken geleden in Israël en sprak daar uitgebreid met een bijzondere man, Yuval Biton. Hij is een van de weinige Israëliërs die urenlang onderhandelden met de allerhoogste Hamas-leider in Gaza. En ze sprak met mensen die terug zijn gegaan naar 2 kibbutzen in het zuiden van Israël aan de grens met Gaza. Sascha, om met Yuval Biton te beginnen. Je noemde me in je stuk de tandarts ook van de Hamas-leider. Hoe werkte dat precies?
Ja, ik hoorde van mijn vertaler dat er ergens in de gevangenis, want Yahya Sinwar, dat is dan nu de hoogste Hamas-leider in de Gaza-strook. Mm-hmm. De politieke leiders die zitten in Qatar, mm-hmm, of op andere locaties, maar in de Gaza-strook is Sinwar dus de hoogste man. En hij wordt ook gezien als het brein achter die aanval. Maar lang geleden heeft hij nog 22 jaar in een Israëlische gevangenis doorgebracht. En mijn vertaler begon over de tandarts van Sinwar. Want ja, ook in de gevangenis kun je last krijgen van je tanden. En die man was geïnterviewd al door een Hebreeuwse krant. En hij zag op die foto die erbij stond van, nou, maar dat is de achtertuin van mijn oma. Meneer Biton is de buurman van de oma van mijn vertaler. Dus met heel veel dank aan oma ben ik uiteindelijk bij die tandarts terechtgekomen. Nu is een tandarts die 20 jaar geleden in het gebit heeft gekeken van een Hamas-leider matig interessant. Maar hij is in die gevangenis opgeklommen. Hij is daar begonnen als tandarts. En daar sprak hij urenlang met al die gevangenen. Ik heb hem ook nog gevraagd hoe dan. Want als iemand in je stoel ligt, ik kan nooit praten met mijn tandarts. Mm-hmm. Maar mensen zijn toch nerveus. Hij had altijd gesprekken met hen voordat ze op die stoel gingen liggen. Hij kwam sowieso vaak in de kliniek omdat hij het heel fascinerend vond. En omdat hij toch geen bewaker was, maar iemand die hen verzorgde, zei hij zelf. Ja, was hij iemand die mensen ook wel vertrouwde. En in die klinieken, daar waren ook niet de spionnen van de eigen organisaties aanwezig. Dus in de gewone vleugels van de gevangenis, daar worden de Hamas-strijders ook afgeluisterd weer door andere mannen van Hamas, of iedereen wel keurig netjes binnen de lijntjes blijft kleuren.
Het zijn allemaal informanten overal.
Ja, maar in die kliniek zouden zij dus wat makkelijker vrijuit kunnen spreken. En er was een inlichtende officier die deze tandarts constant aan de slag zag met deze types. En die had iets van, hey, jij hebt een hele goede band met ze. Je weet heel veel van ze. Zou je niet ook voor de inlichtingendiensten willen komen werken? Misschien kan je wel mensen recruteren, want die Israëliërs zijn natuurlijk ook weer spionnen in die gevangenis. Mm-hmm. En dat heeft hij gedaan. En die tandarts is dus uiteindelijk opgeklommen tot het hoofd van de inlichtingendienst van het Israëlische gevangeniswezen. En vanuit die functie heeft hij urenlang met Sinwar ook onderhandeld. Ja. Dus het was toch wel iets meer dan alleen maar
want tandarts. Hoe is Yahya Sinwar vrijgekomen uiteindelijk? Want hij had al heel veel op zijn kerfstok toen hij in die gevangenis zat.
Zeker.
Ongetwijfeld al veel doden op zijn geweten.
Hij was tot 4 keer levenslang veroordeeld.
Vanwege aanslagen?
Nee, dat was zelfs voor de moord op 4 Palestijnen. Palestijnse tegenstanders van Hamas.
Oké, die dan bij Fatah zaten of zo.
Ja.
Hij zou in principe zijn hele leven achter de tralies moeten doorbrengen. Maar hoe kan het dan toch dat hij op een gegeven moment op vrije voet is gesteld?
Op enig moment is er een Israëlische soldaat, Gilad Shalit, mm-hmm, die werd ontvoerd. En die is bij Hamas terechtgekomen in de Gaza-strook. En daar moest over onderhandeld worden. Een gijzelaar opgesloten in Gaza, dat moet een hel en een nachtmerrie zijn. En toen zette de Israëlische overheid nog alles op alles om iedereen terug te halen. Mm-hmm. En er zijn jarenlange onderhandelingen aan vooraf gegaan om die man vrij te krijgen. Nu vertelde die tandarts mij, we blijven hem gewoon voor het gemak even de tandarts noemen. Mm-hmm. Die onderhandelingen verliepen heel moeizaam. Dat was in Egypte, dat was met allemaal tussenpersonen, dat was met die politieke leiders die niet in de Gaza-strook woonden. En iedere keer kwam er toch, als ze bijna bij een deal waren, weer een snoeihard. Nee, we doen het toch niet. Het is niet genoeg. We willen meer Palestijnse gevangenen krijgen in ruil voor die ene Israëlische gijzelaar.
Hoeveel Palestijnse gevangenen en welke in ruil voor één Israëliër?
En dat harde nee, dat kwam iedere keer uit de gevangenissen. Daar zaten de harde jongens. Daar zat Sinwar. En die onderhandelde dus met deze tandarts ook over de vrijlating van Gilad Shalit, die Israëlische soldaat.
Een soort schaduwonderhandeling.
En in ruil voor Palestijnse gevangenen. En ze hebben echt honderden uren in een kamertje gezeten. Ik heb ook foto's gezien van die twee met elkaar. En hij vertelde mij ook van hij was toen al zo hard, zo extreem. En het was iemand die niet bereid was tot compromissen. Ook, hij kon ook niet pragmatisch denken. En op het moment dat ik hem vroeg van jeetje, nadat die soldaat was ontvoerd, is er ook een oorlog geweest in Gaza. Zijn er ook bommen gegooid? Zijn er ook Palestijnse burgers bij omgekomen? Van wat is het je nou waard? Mensen ontvoeren om een paar Palestijnen uit de gevangenis te krijgen en dan zoveel burger doden? En toen vertelde die tandarts mij, Sinwar te lachen van dat is me wel 20.000 burgers wat? Dat is me wel 100.000 Palestijnse dode burgers waard. Alles voor de grote zaak. Iedereen mocht daar wat hem betreft.
De prijs kon niet hoog genoeg zijn.
De prijs was niet
eigenlijk
hoog genoeg.
De logica die je nu ook terugziet.
Daarom was dit zo'n interessant gesprek. Hè? Want nu is het ook weer die Sinwar met wie onderhandeld moet worden over die Israëlische gijzelaars.
Gaat eigenlijk op dezelfde manier. Alleen nu bellen ze niet met de gevangenis zoals toen, maar ze bellen nu met Gaza of proberen contact te leggen met Gaza. En daar zegt hij ook.
Ik weet niet. De onderhandelingen lopen natuurlijk sowieso niet direct. Israël praat niet direct met Hamas. Het gaat via allemaal tussenpersonen. Maar Sinwar is uiteindelijk wel iemand die er ook een klap op moet geven van hier ga ik mee akkoord. Ja. Uiteindelijk is er dus toch tot een deal gekomen. Mm-hmm. En is die ene soldaat uitgeruild voor meer dan 1000 Palestijnse gevangenen. En de reactie van Sinwar, hij was woedend. Dat was niet. Hij was één van degenen die weer op vrije voeten zou komen. En hij was tegen. Hij vond het niet genoeg.
Maar ze hebben uiteindelijk toch niet naar hem geluisterd.
En uiteindelijk is hij toen overruled.
En zo
is hij op vrije voeten. En daarna is hij uitgegroeid in Gaza tot de hoogste leider van de Gazastrook van Hamas.
En wat weten we over hem nu?
Dat Israël hem heel graag wil hebben. Hij is de hoogste prijs op dit moment. Hij zou zich bevinden in de tunnels onder de stad Rafah. En dat is ook de reden waarom Israël zo verschrikkelijk graag Rafah zou willen binnenvallen.
Ja, en je zei al, die tandarts heeft hem leren kennen als een hele harde man. Heeft hij ook kunnen begrijpen waarom die zo geworden is? Wat is de achtergrond van deze Sinwar?
Zijn ouders zijn afkomstig uit wat nu Israël is. En tijdens de oprichting van de staat Israël in 1948 zijn deze mensen gevlucht naar de Gazastrook, naar het Jabalia vluchtelingenkamp. Daar is hij opgegroeid. Hij heeft gestudeerd, slimme jongen. Vroeg ook voegde hij zich bij Hamas. Hij raakte heel erg goed bevriend met Sheikh Yassin. Dat is een van de oprichters en de geestelijke leider van Hamas. Dat was voor de wat oudere mensen onder ons die in die tijd nog naar het journaal keken. Dat was die blinde meneer in een rolstoel met een hele hoge piepstem. En zo groeide hij steeds hoger. Hij is ook degene die uiteindelijk de Masjd heeft opgericht. En dat is de dienst binnen Hamas, binnen de Gaza-strook, die spionnen van Israël en ander soort verraders moet vinden. Dat is ook waar hij uiteindelijk toen voor is veroordeeld. Hij schijnt daarin onwaarschijnlijk breed ook te hebben opgetreden. Dus mensen levend begraven en dat soort gruwelijke.
Oké, maar hij had de opdracht om gewoon informanten van Israël op te sporen.
Om een dienst op te stellen waarmee de informanten kunnen worden opgespoord.
Ja, en toen is hij uit de gevangenis gekomen. Toen is hij dus heel lang in de gevangenis. Is hij eruit gekomen en is hij weer teruggekeerd. En je zei net van ja, hij wordt gezien als het brein, misschien wel het brein achter de aanslagen van 7 oktober. Wat weten we over zijn rol of blijft dat allemaal vaag?
Dat blijft allemaal vaag. Hamas heeft daar geen hele duidelijke persverklaring over de deur uitgedaan.
Maar het is vooral Israël die dit nu zegt.
Het wordt breed aangenomen dat hij het brein is achter die aanval op 7 oktober.
Ja, en zijn tandarts die heeft toen dus heel veel met hem gesproken. Mm-hmm. Als ik goed begrijp heeft hij ook zelf familie verloren bij die aanslag van 7 oktober.
Ja, het is een heel wrang verhaal. Natuurlijk is die hele aanval alleen maar heel erg verdrietig. Toen Sinwar nog in de gevangenis zat en die meneer Buton, die tandarts, net was begonnen. Toen zag hij een man in de kliniek zitten en die was helemaal draaierig, kon niet overeind blijven staan, had enorm veel pijn in zijn nek. En hij had iets van, ja, volgens mij heeft deze man net een beroerte gekregen. Hij heeft de artsen gewaarschuwd en naar aanleiding daarvan is Sinwar, want het was dus Sinwar, naar het ziekenhuis gebracht. En er is met moeite, net op tijd, zijn leven gered. Sinwar heeft die tandarts ook altijd gezien als de man die zijn leven heeft gered. Ze hebben, toen hij eindelijk uit de gevangenis kwam, heeft hij Buton nog een hand gegeven en hem heel hartelijk bedankt en gezegd, jij hebt nog een leven van mij te goed. Nou, zei Buton, ik heb nu 2 levens van hem te goed, want bij die aanval van Hamas op 7 oktober is de zoon van zijn zus zwaar gewond geraakt en ontvoerd naar de Gazastrook en die is daar heel kort daarna overleden.
Jeetje, en die woonde in een van die kibbutz.
Ja.
Wat zegt deze Buton? Van hoe kun je grip krijgen op een man die niet terugdeinst voor deze geweldsdaden en vervolgens ook het helemaal niet erg vindt als 100.000 van zijn eigen bevolking worden omgebracht. Hoe moet je met zo iemand omgaan?
Ja, daar heeft hij het antwoord ook niet op. Hij maakte duidelijk dat hij zelf geen voorstander is van het beleid van de huidige Israëlische regering. Hij gelooft niet dat je heel Hamas uit de Gazastrook kunt weghalen. Zelfs als het wel lukt om de leiding en Sinwar en allerlei andere mensen daaromheen nu te vermoorden, dan staan er toch ook weer nieuwe Hamas is ook een idee. Het is niet alleen deze organisatie. Er staan weer nieuwe leiders op. Daar zullen zich ook hele harde jongens onder bevinden. Zijn pleidooi was, maar goed, hij is verder geen beleidsmaker. Maar hij hoopt heel erg dat het op een dag gebeurt dat de Israëlische regering aan tafel gaat zitten met dat deel van de Palestijnen dat wel heel graag wil praten over het delen van het land, een 2-staten-oplossing. Hamas wil dat pertinent niet. Die zijn nooit voor onderhandelingen geweest. Die willen dat heel Israël verdwijnt. Fatah, de politieke partij die nu het grootste deel van de Palestijnse autoriteit uitmaakt, die op dit moment de westelijke Jordaan-oever regeren. Daar zijn die Oslo-akkoorden in de jaren 90 mee getekend. Wat betreft Buton, wordt eindelijk daar eens een keertje. En dan liefst ook in samenwerking met andere bevriende Arabische landen.
Ja.
Hij denkt, daar ligt de enige toekomst voor onze Hamas 2 volkeren.
Weg. Dan moet Hamas toch ook weg. Want zolang Hamas geen 2-staten-oplossing voor zich ziet en bereid is om tot het bittere einde vechten.
Ik denk dat het heel erg moeilijk is om het grote Israëlisch-Palestijnse probleem op te lossen. Maar het begin zou in ieder geval gemaakt kunnen worden bij de welwillenden.
Ja.
Aan beide kanten.
Goed, je bent ook teruggekeerd naar 2 kibbutzen in het grensgebied met Gaza. Hoe is het daar nu?
Ja, afschuwelijk. Spookachtig.
Meeste mensen zijn vertrokken of ontvoerd of gedood.
Ja, ik ben in 2 kibbutzim geweest, zoals ze dat in het Hebreeuws noemen. Meervoud voor kibbutz is kibbutzim.
Mm-hmm.
Eén daarvan is Kfar Aza. Daar woonden ongeveer 750 mensen en daarvan zijn er 60 mensen vermoord. En er zijn nog steeds 5 inwoners van die kibbutz zijn gijzelaars in de Gazastrook. En Beri, dat is een andere heel erg zwaar getroffen kibbutz, daar woonden ongeveer 1200 mensen en daarvan zijn er 100 mensen vermoord op die dag. Ja, en een kibbutz, het is een hele mooie plek. Het zijn allemaal kleine huisjes met een fijne veranda. Onder zo'n prachtige knalroze bougainvillee. Je ziet al die bloemen, de palmbomen wuiven, overal vogeltjes. En dan daartussen allemaal uitgebrande huizen en overal kogelgaten buiten en binnen. Als je die huiskamertjes binnenloopt, wat in sommige huizen kan, dan zie je dat dat hele meubilair ook is overhoop geschoten. En dat, ja, daar zijn die mensen doodgemaakt. Bij Berry was dat hetzelfde om te zien. Het is echt gruwelijk. En ik voor Asa, daar is dus één echtpaar teruggekeerd. Die zijn er alweer een hele tijd. En die zitten daar in hun eentje, op hun veranda, in hun verder 's avonds overdag loopt er nog wel volk rond, maar 's avonds niet meer. En dan zitten ze daar in hun eentje in die hele lege gemeenschap die zo hecht. Een kibbutz is echt nog veel hechter dan een klein dorp. Dit zijn echt plaatsen waar mensen volledig met elkaar zijn opgegroeid. Zeker de ouderen. Daarvan hebben leeftijdsgenoten met elkaar op de slaapzaal altijd geslapen. Je sliep niet bij je ouders. Ouders hadden een heel klein huisje.
Een hele echte gemeenschap.
En de kinderen, die sliep in de slaapzaal. En als baby al kwamen de moeders borstvoeding geven op die slaapzalen.
Ja, maar waar zijn al die mensen gebleven? We hebben in het begin natuurlijk verhalen gehad van dat ze aan de Dode Zee werden ondergebracht in hotels daar. Maar hoe gaan ze hun leven ooit weer oppakken en waar?
Ja, dat is nog steeds dus heel erg onduidelijk. In Berry zijn dan is nog ongeveer 60% van de inwoners verspreid over heel Israël. Sommigen zitten nog steeds in hotels of in andere vakantiewoningen. Er zijn andere kibbutzen die mensen hebben opgenomen uit de getroffen kibbutzim. Nou ja, van Kfar Aza is dus vrijwel iedereen nog elders. Het is heel moeilijk om terug te keren naar een plek waar je zo bang bent geweest. Het is heel moeilijk om iedere keer naast je dat huis te zien van je beste vrienden die daar zijn vermoord. Er zijn, heel veel huizen echt vernietigd. En er is nog helemaal geen geld vanuit de overheid vrijgekomen om dat weer op te bouwen. Daar zijn mensen ook heel erg boos over. Ja, je hoort ook wel van die kibbutzen zijn over het algemeen vrij links van politieke voorkeur. En deze rechtse regering, die gaan ons geen geld geven. Die zouden het wel lekker vinden als er hier kolonisten straks komen zitten aan de rand van Gaza.
Dus dat wordt vermoed dat dat wel eens een strategie kan zijn. Wordt er ook nog gesproken over, je hebt in Frankrijk zo'n dorpje Oradour-sur-Glane, wat ooit door de Duitsers helemaal is uitgemoord. Ja. Geloof 600 mensen. En dat hebben ze, daar hebben ze niks meer aan gedaan sindsdien. Dus dat is een
als monument. Het
is gewoon een ruïne. Is dat ook nog? Wordt er ook nog over gesproken?
Er zijn op dit moment gewoon geen plannen. De mensen die ik heb gesproken, die daar nu zaten, die hopen heel, heel erg dat de kibbutzen weer
gaan herleven.
Ze zien het ook. Het is een onderdeel van de geschiedenis, ook van Israël. Het begin van het sionisme. En dan op socialistische leest gestoeld. En het zijn mensen, hun gemeenschappen, waar ze heel erg veel van houden. En als dat dan nu verspreidt, dan is dat allemaal stuk. Maar of dat gaat lukken, want je ziet ook dat het toch met name de jonge vrijgezellen en de oudere mensen zijn, die zijn teruggekeerd. Maar de gezinnen met kinderen zijn daar op dit moment terughoudender in. En wat die inwoners mij vertelden, van ja, om een toekomst te hebben, hebben we die natuurlijk ook nodig. Maar of ze terugkomen, wanneer ze terugkomen, het is nog vers, hè? Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen.
Ja, maar wat me ook nog wel lastig lijkt, want ze hadden, zoals je al schetste, ook wel een gemeenschappelijke ideaal. Het waren relatief linkse kibbutzim, als je wil. Dus, er zaten ook heel veel mensen die de mensen in Gaza hielpen. Hè, die,
ja, veel vredesactivisten.
Met naar ziekenhuizen brengen. Maar ik kan me voorstellen dat dat zelfbeeld of die identiteit, dat die ook aan gruzelementen ligt. Dat ze ook bijna wel verrecht zullen zijn.
En deels,
ook doordrongen door haat.
Ja, deels zeker. Een van de vrouwen waar ik mee sprak, Avivit, die woont dan in Berry. Die is zelf nog steeds een fel vredesactiviste. En is daar heel erg verdrietig over. Dat ze ziet van ja, allerlei mensen om mij heen zitten op dit moment toch vol met angst en wraak. Zij vindt dat heel erg verdrietig. Andere mensen zien dat als die rare linkse mafketels zijn eindelijk bij zinnen gekomen, zie je wel.
Maar het is een heel eenzaam bestaan als vredesactivist.
Het is op dit moment een heel eenzaam bestaan.
Ja, want je hebt op een eerdere reis ook een journalist geïnterviewd die je eigenlijk toch nog wel kon zien als iemand die dat verhaal blijft houden, dat het uiteindelijk toch in vrede moet zijn. Heb je één idee hoe het met hem gaat? Of is die maakte toen ook al een hele eenzame indruk?
Ja, die is niet minder eenzaam geworden, maar ook niet minder fel. Zijn stukken, hij schrijft nog heel veel hele fantastische verhalen. Het is een hele goede journalist. Ik ben een bewonderaar van meneer Levy. Gideon Levy heet hij. Want op de Gazastrook kan natuurlijk helemaal niemand komen, behalve soms embedded met het Israëlische leger. Hij werkt op dit moment ook heel veel op de westelijke Jordaanoever, waar ook het leger en kolonisten het leven van Palestijnen soms werkelijk onmogelijk maken. En die verhalen brengt hij naar buiten van jongens, dit is wel wat hier gebeurt in onze naam. En ik weiger daarachter te staan.
Ja.
Waar anderen in Israël, de meerderheid op dit moment, dat zien als de enige realistische weg vooruit.
Ja, want in het kader van deze discussie heb je natuurlijk ook dat bataljon wat nu waarvan Amerika heeft gezegd, ja, daar mag geen cent meer heen, want dat misdraagt zich zo.
Ja.
Wat zijn het voor soldaten?
Dat is een bataljon, dat is eind jaren 90 opgericht om ook een plek te hebben voor de ultra-orthodoxen die nauwelijks in het leger dienen en daar op zich ook vrijstelling van hebben. En de toch wel uiterst rechtse, zeer religieuze jeugd uit de nederzettingen. Een van de argumenten is namelijk altijd van ja, hoe in het leger, het Israëlische leger, heb je ook vrouwen. In dit bataljon komen ze dan gegarandeerd hun hele dienstperiode geen vrouwen tegen. Dat maakt het al iets draaglijker voor hen. En er is ook meer tijd voor gebed en religieuze studie. Maar ja, dat, als je dan allemaal mensen van een bepaalde achtergrond heel dicht op elkaar zet en soms ook in absoluut levensbedreigende situaties, dan ontstaat daar een subcultuur. Het is al heel erg lang een problemenkind. Constant.
Want ze zijn excessen. Vooral actief op de westelijke Jordaan.
Ze zijn vooral actief op de westelijke Jordaanoever, waar heel veel nederzettingen zijn, heel veel kolonisten. Als er dan kolonistengeweld is naar Palestijnen toe en het leger wat eigenlijk de taak heeft om iedereen dan te ontzetten. Zij kiezen niet een beetje partij voor de kolonisten, maar ze vechten ook gewoon gezellig mee.
Ja, ja en maar goed, komt nu wel, Amerika zegt ho.
Amerika zegt ho.
Is Netanyahu daar gevoelig voor?
Die is woedend.
Op Amerika.
Die is woedend op de Verenigde Staten om twee redenen naar de buitenwereld toe. Want wij vechten nu een oorlog uit tegen allerlei vreselijke terroristen. Hè? We hebben op 7 oktober gezien wat voor een vijand wij hebben en dat zijn beesten. En onze jongens vechten tegen die beesten. En dan gaan jullie tijdens die oorlog onze soldaten, ga je daar sancties op leggen?
Ja.
En wat voor hem heel erg meespeelt, hij maakt natuurlijk nu zijn regering. Daar zitten twee uiterst rechtse kolonistenpartijen in. Dat is de
achterban. Die moet hij te vriend houden. Want als die uit zijn kabinet stappen, dan valt het kabinet. Komen nieuwe verkiezingen. En is toch in ieder geval de verwachting dat hij het heel moeilijk gaat krijgen, Netanyahu, nog steeds. Of
ja,
bij Netanyahu weet je het nooit.
Bij Netanyahu weet je het nooit. In de peilingen staat hij er heel erg slecht voor. Maar in campagnetijd heeft hij wel vaker het onmogelijke toch weer mogelijk gemaakt.
Zoals je nog even naar het totaalbeeld. Je bent natuurlijk veel vaker geweest en hebt ook wel geschetst. Nou, eerst dat er heel weinig ruimte was voor empathie met de Palestijnen. Dat de Israëliërs op tv alleen nog maar hun gijzelaars zien. Of zich afvragen hoe het met hen gaat. En nog steeds terugkijken naar 7 oktober. Netanyahu, constateer je net al, wordt ook niet milder. Zie je nog ergens lichtpuntjes of zie je nog totale verharding? En dan aan de Israëlische kant en dan zolang die zin waar het aan de Hamas kant voor het zeggen heeft, misschien ook aan de Hamas kant.
Nee, ik vrees dat op dit moment alles muurvast zit en heel, heel, heel somber is. En dat ja, nee, het spijt me.
Oké.
Shimon Peres te parafraseren, want soms spreek je mensen met mooie ideeën. Van, nou ja, er is wel licht aan het einde van de tunnel. Het slechte nieuws is, er is op dit moment helaas geen tunnel.
Oké, goed. Nou, niettemin bedankt voor je uitgebreide uitleg en verhalen.
Graag gedaan.
En u luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denie. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.